Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beursnerd. Download de BNR-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werf.
Goedemorgen, het is dinsdag 23 april. En samen met Iwan Verrips, die naast me zit, ga ik je de komende 20 minuten bijpraten over dit nieuws. En waarom klink ik zo ontzettend opgewekt? Het begint buiten licht te worden.
Ja, als we het opnemen. Iets
het is ongelooflijk. Ja, nee, maar. En het leukste is, het wordt gewoon goed weer.
Ja.
En we gaan het hebben over de formatie, waar het helemaal slecht weer is. Want er staan twee hele grote struikelblokken op de agenda vandaag. Asiel, migratie en financiën. Grote vraag is, gaan ze eruit komen vandaag?
En Nederlanders maken zich zorgen om het klimaat, zien het liefste actie, maar zelf duurzamer leven, ja, dat doen we dan weer liever niet. Blijkt uit onderzoek van het SCP, Sociaal Cultureel Planbureau. Zometeen bespreken we het onderzoek met het SCP zelf.
En gisteren is al die strafrechtelijke vervolging tegen Donald Trump ingegaan. De zwijggeldzaak rond Stormy Daniels. Hoe dat is verlopen, die start, gaan we straks bespreken met Amerikaman Jan Posma. Dat krijg je allemaal voor de kiezer. De vliegende start van je werkdag die begint vandaag in Den Haag. En ik zei het al even, de twee grootste struikelblokken van de formatie die komen allebei aan bod, asiel, migratie en financiën. En op die standpunten liggen de partijen redelijk ver uit elkaar. Informateurs willen op financieel gebied later deze week een aantal scenario's laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Dat betekent nog niet dat de partijen het ook intrinsiek eens zijn over die doorrekening. En als je naar asiel en migratie kijkt, ook dat is een heet hangijzer, erkent informateur Albert Dijkgraaf.
Nou ja, iedereen weet dat het een spannend onderwerp is. Het zal niet de laatste keer zijn dat we over asiel spreken. Het zou zomaar kunnen zijn. Maar het is heel goed natuurlijk om dat voor de tweede keer te bespreken.
En op welke manier hebben ze zich moeten voorbereiden op morgen?
Op welke manier? Ja, daar gaat iedereen zelf over.
Hebben ze huiswerk gekregen?
Ja.
Albert Dijkgraaf, die zei inderdaad een soort leren dat hij huiswerk heeft opgegeven wat het is. Dat wilde hij niet kwijt. Wilders, die liep vorige week nog demonstratief weg omdat hij vond dat de andere partijen niet ver genoeg wilden gaan om de instroom van asielzoekers te beperken. Hij kon dat niet verkopen aan zijn achterban, zei hij. Ja, wat dat betreft, er ligt dus nog wel wat verschil tussen het aanvliegen van die zaken bij die partijen.
Ja, volgens de andere informateur, Richard van Zwol, beginnen de vier partijen de gesprekken vandaag niet met een blanco vel papier. Er liggen al wel contouren van plannen op het onderwerp asiel en migratie. En de partijen zullen daarop moeten gaan reageren. Bronnen melden aan de NOS dat er wel vergevorderde voorstellen op tafel liggen. Bijvoorbeeld, een van die voorstellen zou zijn om de gang van zaken rondom asiel als een soort crisis te verklaren. Dan zouden er veel meer maatregelen kunnen worden genomen. Bijvoorbeeld dat we helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling nemen in Nederland. Informateurs verwachten dat er na vandaag nog vaker over dit onderwerp asiel en migratie zal worden gesproken. Uiteindelijk moet alles rond het meireces gaan samenkomen, zegt Van Zwol.
Het goede nieuws is, het is niet de laatste keer dat we over asiel en migratie spreken. Overigens geldt dat voor alle onderwerpen, zeker ook de financiën. De bedoeling is dat we inderdaad ook morgen niet alleen over de financiële puzzel praten, maar ook over het begrotingsbeleid. Dat we woensdag zover zijn dat we contact hebben met het Centraal Planbureau, zodat we een deel van het meireces kunnen gebruiken voor een doorrekening. En na omkomst voor het meireces alles weer in samenhang op tafel ligt. Dus om terug te komen op uw vraag naar asiel en migratie. Het is morgen dus ook om die reden geen afrondende bespreking. Zeker ook niet over asiel en migratie. Uiteindelijk gaan fractievoorzitters er zelf over of ze blijven zitten of niet.
Ja, asiel en migratie moeten volgens Van Zwol worden gekoppeld aan het onderwerp economie.
Dat element zit zowel in asiel en migratie, zit de link met economie. Maar ook het andere onderwerp, als je het hebt over vestigingsklimaat, economie, de hele financiële puzzel, dat raakt natuurlijk ook de inrichting van de economie. Het gaat niet alleen om koopkracht en het portemonnee van mensen, maar het gaat ook om lasten van bedrijfsleven. Dus inderdaad, daar zitten dat soort samenhangen in. En Naast het feit dat de afspraak is dat er pas een akkoord is op het laatst, is dit ook een van de redenen waarom dat los van het politieke ook inhoudelijk zo is. Omdat inderdaad al die dwarsverbanden er zijn.
Nou, vandaag gaan we dat dus zien. Komen ze eruit of niet? De informateurs hebben nog tot 15 mei de tijd. Dat is dus 3 weken en 1 dag. Dan moet er een eindverslag zijn. Dan komt er weer een debat in de Tweede Kamer. En zien hoe we dan verder gaan.
6 maanden onderweg.
Ja.
En we zitten in een informatieprocedure.
Ja, precies. Ja. Ja, geen stap verder.
Nee. Het OM heeft te maken met ernstige ICT-problemen, schrijft NRC. En die problemen zijn zo hardnekkig dat het werk voor de ambtenaren soms onmogelijk is. Zo kunnen officieren van justitie steeds vaker geen e-mails ontvangen, versturen of openen. Ze hebben geen toegang tot hun dossiers, want die zijn allemaal gedigitaliseerd. En een anoniem gebleven officier van justitie zegt dat er tijdens de strafzittingen geïmproviseerd moet worden, omdat de eigen stukken tijdens de behandeling niet kunnen worden geraadpleegd. En ook is het lastig communiceren met advocaten, omdat hun berichten niet altijd geopend kunnen worden. Nou, die problemen leiden er inmiddels toe dat personeel zijn werk naar het weekend verplaatst, want dan werken de interne systemen wel iets soepeler. Nou, die problemen spelen in het hele land, duren volgens bronnen van NRC al jaren, en hierdoor worden de achterstanden bij justitie alleen maar groter en groter en groter. En de leiding van het OM heeft een digitale taskforce ingesteld die de problemen moet gaan aanpakken. En die werd gisteren aangekondigd op het intranet van het Openbaar Ministerie. Hopelijk hebben sommige mensen dat kunnen openen.
Een modeontwerpster, bekend om haar exclusieve tassen voor haar beroemde cliëntele, moet 18 maanden de cel in. Want die tasjes, ja, die bleken toch wat minder onschuldig te zijn dan ze leken. Hoe dat precies zit, hoor je over een kwartiertje.
Ochtendnieuws.
De angst voor oorlog is onder Nederlanders flink toegenomen. Blijkt uit het jaarlijks vrijheidsonderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Bijna 6 op de 10 Nederlanders is inmiddels bang voor een oorlog op ons grondgebied. En dat is bijna 60%. Een flinke toename ten opzichte van 2 jaar geleden. Toen waren nog geen 4 op de 10 Nederlanders bang voor oorlog. In 2022 hadden we klimaatverandering bovenaan het lijstje staan. Maar de onderzoekers hebben 1100 mensen ondervraagd. En die zeggen dat die zorgen hebben ook effect op de psychische gesteldheid van ons Nederlanders. Bram Vervliet, hoofddocent psychologie aan de Universiteit Leuven, auteur van het boek Waarom we bang zijn, kijkt niet op van die stijging. Hij zegt en mensen die bang zijn, die moeten piekermomenten instellen. We horen 1/2 uur per dag piekeren over de oorlog en wat er zou kunnen gebeuren. En probeert er daarbuiten niet mee bezig te zijn. Een mediadieet zou daarbij ook kunnen helpen. En ik denk, als ik even naar mij persoonlijk kijk, zou ik zeggen, denk erover na. Maak jezelf weerbaar. Zorg ervoor dat je toch weet wat je kan doen op het moment dat er zo'n situatie uitbreekt. Je kan beter sterk zijn en in sterkte vanuit de samenleving proberen te reageren dan vanuit zwakte. Toch?
Dat mediadieet, daar kan BNR prima in, toch?
Dat zou ik zo zeggen.
Eigenlijk zou ik dat als enige nieuws
doen. Dit is mooi. 20 minuten mediadieet per dag. Sowieso, ja. Toch, die bezorgdheid over het klimaat is er nog steeds. En Nederlanders vinden ook dat er actie moet worden ondernomen om dat tegen te gaan. Alleen, dat leidt niet tot duurzamer gedrag, blijkt uit onderzoek van het SCP, het Sociaal Cultureel Planbureau, en de Protestantse Theologische Universiteit. Als we wel duurzaam gedrag vertonen, dan is dat omdat het financieel iets oplevert. Ja, we denken toch een beetje met de portemonnee. Maroushka Verzandvoort is van het SCP nu bij ons. Mevrouw Verzandvoort, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, we denken dus inderdaad over duurzaamheid in het verlengde van onze portemonnee. We doen het alleen als het iets oplevert.
Precies, inderdaad. Dus de rol van financiële prikkels blijkt veel groter te zijn dan de rol van waarden, overtuigingen of sociale normen.
Oh, en er wordt ons toch altijd verteld dat duurzaamheid iets is wat de intrinsieke drive is voor mensen om die aanpak te doen. Maar kennelijk, en dat zien we ook wel een beetje terug natuurlijk, met allerlei subsidieregelingen, als die wegvallen, houden we ineens op met dat duurzame gedrag.
Nou, inderdaad. Mensen zijn wel heel erg bezorgd om het klimaat. Dus 3/4 van de Nederlanders geeft aan heel erg bezorgd te zijn en urgentie te zien en het belang van klimaatbeleid te onderschrijven. Maar dat gaat niet samen met ook daadwerkelijk duurzaam gedrag en omzetting in leefstijl.
Ja, dat is niet
wat
mooi.
Wat ook opvallend is.
Ja.
Nee, zeker. En we zien daarbij ook grote verschillen in groepen in de samenleving. Dus vooral grote verschillen tussen arm en rijk, tussen mensen met een theoretische en mensen met een praktische opleiding.
Ja.
Dus vooral Mensen met een hoog inkomen en een academische opleiding zijn zeer bezorgd, onderschrijven de urgentie, maar laten dat eigenlijk niet zien in hun gedrag, in hun leefstijl.
Oké, die beleiden het met de mond, maar verder niet. En laag opgeleide mensen en ja, mensen die wat minder centjes hebben, doen die juist meer?
Die doen meer, ja. En het paradoxale is eigenlijk, wat we gevonden hebben, is dat zij zich minder herkennen in de grote zorgen om het klimaat. En ook over het algemeen vinden dat er heel veel aandacht uitgaat naar het klimaatbeleid. Maar als we inzoomen op hun leefstijl en de ecologische voetafdruk daarvan, dan zien we dat hun gedrag veel duurzamer is.
Ja, heeft dat ook weer te maken met de portemonnee, kan ik me voorstellen. Zij gebruiken de systemen die er zijn veel beter dan de mensen die hoogopgeleid zijn en rijker zijn, omdat die gewoon die urgentie, die financiële urgentie, minder voelen?
Ja, dat heeft zeker te maken ook met, met hun financiële situatie. Dus mensen die moeilijk rond kunnen komen hebben vaak ook niet het geld om bijvoorbeeld met het vliegtuig op vakantie te gaan, of dat regelmatig te doen. Of vaak nieuwe spullen te kopen. Wat ook is, is dat mensen met een praktische opleiding vaak wat dichter bij hun werk wonen. En daardoor ook meer geneigd zijn om de fiets te nemen of minder vaak de auto te pakken om naar hun werk te gaan.
Ja, nou is het prachtig mooi dat u als SCP dit hier achterkomt. Wat nu? Ik kan me voorstellen dat hier wel een balletje wordt neergelegd bij de overheid. Van die jongens, die aanpak die we nu hebben is misschien verkeerd. Want er is een kloof tussen duurzaam denken en duurzaam doen.
Ja, nou zeker. Dus wat we ook nog vonden is dat mensen grote vraagtekens plaatsen bij de rechtvaardigheid van het klimaatbeleid. Dus een hele grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat het niet rechtvaardig verdeeld is zoals het nu gaat. Niet rechtvaardig verdeeld tussen arm en rijk en tussen bedrijven en burgers. Dus aandacht voor rechtvaardig klimaatbeleid, waarbij de vervuiler betaalt en de hogere inkomens ook de zwaarste lasten dragen, is een belangrijk aandachtspunt. Nou, ten tweede, beprijzing blijkt effectief als het gaat om gedrag en gedragsverandering. En ten derde, mensen zijn gevoelig voor sociale normen en voorbeeldgedrag. En nou, daar zou de overheid ook wat aan kunnen doen.
Ja.
En ten vierde, het stimuleren van dialoog. Een open gesprek over drijfveren, over verschillende perspectieven. En nou, zou het mooi zijn om dat gesprek ook plaats te laten vinden binnen gemeenschappen, bij ontmoetingsplekken, waar mensen die verschil van mening hebben over tal van zaken, maar toch een gemeenschappelijk belang zien en gemeenschappelijk doel zien, daar ook over duurzaamheid en klimaat te spreken.
Precies, met elkaar. Dank. Maroeska Verzandvoort van het SCP.
Ja, we hebben een drukke beursdag voor de boeg. En Wesley Weerts van BNR Beurs die start in Stockholm.
Spotify komt met kwartaalcijfers. En de streamer probeert al tijden om uit de verliezen te klimmen, maar noteerde toch nog 70 miljoen euro in het rood het vorige kwartaal. Eén iemand zal de inkomsten van Spotify in ieder geval een beetje omhoog trekken, want Taylor Swift breekt het ene na het andere record en wordt compleet grijs gedraaid op de streamingdienst. Wordt haar nieuwe album niet meer in het afgelopen kwartaal meegenomen. Kwam te laat, dat is jammer. We mogen ook nog vooruitblikken naar de cijfers van Tesla. En de spanningen daarover onder beleggers zijn hoog, heel hoog. De resultaten waren afgelopen jaar al onder verwachting en het lijkt alleen maar erger te worden. Tesla bevindt zich midden in een prijzenoorlog en moet zijn auto's met flinke kortingen verkopen. Zelfs een massa-ontslag kon vorige week de beleggers niet optimistischer maken. En ook in Nederland is het cijfertjes actie en daarvoor moet je kijken naar Randstad. En Randstad houdt het niet bij de cijfers. Nee, ze geven ook nog een stand van zaken over de waarschijnlijk nog steeds krappe arbeidsmarkt.
Ja, en wij gaan om 8:30 praten in de ochtendspits met de CEO van Randstad, Jeroen Tiel, althans de CEO Nederland. Ja. Dat kan je horen in de reguliere uitzending en een nieuwe aflevering van BNR Beurs. Die hoor je vanavond 6:30 live op BNR. En ook terug te luisteren, ook via de BNR-app allemaal te doen.
En dan naar het nieuwe pensioenstelsel kijken. We weten dat we moeten invaren. Mm-hmm. Straks gaan de pensioenfondsen die gaan het op een andere manier doen. We krijgen allemaal een eigen individueel pensioenpotje.nl. Overgang naar het nieuwe pensioenstelsel loopt helemaal niet op rolletjes. Sterker nog, de grootste Nederlandse pensioenhervorming die verloopt onder hoogspanning, schrijft de Telegraaf. En die tekent het op uit de mond van allerlei verschillende mensen. Bijvoorbeeld een partner van PwC, die tevens adviseur is van pensioenfondsen, Patrick Heijsen. En Hij ziet een groot tekort aan capaciteit in de hele sector. Er is veel werk, maar zegt hij, er is weinig tijd en weinig gekwalificeerd personeel. En dus werken fondsen, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders onder grote druk. En ja, de gewenste overgangsdatum is voor hen al verschoven. Er is nog veel onduidelijkheid daarnaast over de wet. De wet is weliswaar aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer, maar is nog niet op alle punten helemaal uitgewerkt. En toezichthouders zijn nu bezig met, ja, hoe moet je die wet dan interpreteren? Hoe gaan we hem invaren, letterlijk? En dat heeft gevolgen voor uitvoerders en pensioenfondsen. Want er zijn niet duidelijke richtlijnen. Mede daarom hebben 7 bedrijfstakpensioenfondsen de datum van die geplande overgang, ik zei het al eventjes, al noodgedwongen opgeschoven. Een van die fondsen die voorlopig nog wel in 2025 wil gaan overgaan is het pensioenfonds voor de horeca. Maar, zo zeggen ze, die datum is niet in beton gegoten. Beter dat het zorgvuldig gaat dan dat het op tijd gebeurt. Nou, dat denk ik is een hele goede gedachte.
Dan heb je ook nog NSC, dat zegt, nou, we willen eigenlijk toch dat mensen kunnen stemmen, ja, over of ze naar dat nieuwe systeem willen of niet. Dat is nog een complicerende factor.
Ja, ja. Ja, nog geen loondeal. Dat is nog niet duidelijk, absoluut niet, nee. En dan met de openingsverklaringen is de strafrechtelijke zwijggeldzaak tegen Donald Trump gisteren inhoudelijk gestart. En de aanklagers die stelden direct dat die zaak draait om iets veel fundamentelers dan het puur en alleen verkeerd wegboeken van een afkoopsom aan pornoster Stormy Daniels. Nee, zeggen ze, het gaat om het feit dat Trump daarmee de verkiezingen van 2016 zou hebben beïnvloed. We praten over die eerste strafzaak ooit tegen een voormalig president met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Dat is een belangrijke nuance. Het gaat niet alleen om het afkoop, of niet afkoopsom, maar echt om het beïnvloeden van de verkiezingen. Wat bedoelen die aanklagers daarmee?
Nou, ze willen hier eigenlijk mee laten zien dat dit echt om een serieuze aanklacht gaat. Dat het echt een serieuze zaak is. Want ja, je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen, dit was 8 jaar geleden. Het gaat om een boekhoudkundig foutje. Trumps boekhouder die heeft de kostenpost op een verkeerde plek gezet. Waar hebben we het eigenlijk over? Maar de aanklagers die zeggen nu, ja, dit was expres. Trump zelf die wilde dat het zwijggeld voor Stormy Daniels dat verborgen bleef. Hij heeft daarmee niet alleen boekhoudkundig regels overtreden, maar ook campagneregels. En zeggen ze ook, dit was geen incident. Hij deed dit structureel, ook met die Karen McDougal, ook een pornoster. Andere gevallen, hij liet ook een portier omkopen bijvoorbeeld. Dus dit was echt echt iets wat hij structureel deed. En dan concludeert de aanklager, ja, Trump heeft hier bewust de verkiezingen mee willen beïnvloeden, want als dit zo vlak voor de verkiezingen van 2016 naar buiten was gekomen, ja, dan had dat de uitslag mogelijk beïnvloed. En ja, daarmee probeert hij aanklager deze zaak ook wat belangrijker te maken. Wat meer zoals die andere zaken tegen Trump. Hè? Ja. Dan moet de jury alleen nog wel van overtuigd worden. En dat kan nog best wel eens een klusje worden.
Zeker. Wat zei het team van Trump in antwoord op deze aantijging?
Ja, die hadden een heel Trumpiaanse verdediging. Die zeggen, verkiezing beïnvloeden, dat is eigenlijk, dat is helemaal geen misdaad. Dat mag gewoon. Hier is gewoon helemaal niets te zien, mensen. Gewoon doorlopen. Dit is hoe democratie werkt. Zij concludeerden dus ook, deze zaak die is helemaal niet niets. Het zijn 34 aanklachten. En volgens Trumps team zijn dat eigenlijk 34 stukjes papier. Niets meer. Het stelt echt niks voor. En daarnaast schuiven zij het eigenlijk allemaal af op Michael Cohen, Trumps voormalig fixer, hè. Die later ook nog gaat getuigen in deze zaak. Ja. En Trumps team zegt over hem, ja, die man is niet te vertrouwen. Die loog al eerder. Hebben ze ook gelijk in overigens. Hele opportunistische man, die Michael Cohen. Zij zeggen dan van, dat is eigenlijk waar deze hele zaak op gebaseerd is. Mm. Dus waar hebben we het eigenlijk over?
Over een onbetrouwbare man als je getuigen is. Ja.
Ja, precies. Ja. De aanklager zegt dan van, ja, we hebben wel de bonnetjes. Die bevestigen. Ja, precies. Dus nou, dat wordt de strijd dan.
Daar kwam de eerste getuige gisteren ook aan het kort aan het woord, hè? Meneer David Packer, wat vertelde die?
Ja. Ja, dat is de oud-baas van de National Enquirer. Een heel berucht tabloid hier in Amerika. Dat ligt in alle supermarkten. Ik zat vandaag bijvoorbeeld even op de cover te kijken. De kwaadaardige oorlog van de Scientology-kerk tegen de politie ging het over. Met foto's van Tom Cruise en John Travolta. Schijnt daar heel wat aan de hand te zijn. Maar ik heb echt, dit is nog een voorzichtige cover. Want ik heb van aliens tot gekke berichten over het Brits Koningshuis. De echte moordenaar van JFK. Dat soort dingen, dat komt allemaal komen voorbij. Nou, die David Pecker die legde uit hoe hij eigenlijk de meest sensationele nieuwsverhalen steeds op liet kopen. Tot $10.000 mocht de journalist dat zonder overleg doen. Zo vaak gebeurde dat. En hij deed dat ook bij Trump-verhalen. En er was zelfs al vrij kort nadat Trump zijn kandidatuur aankondigde, was er meteen al een bijeenkomst waarin dat werd afgesproken, ook met Trump zelf, met die Michael Cohen, dat de National Enquirer al die verhalen onder de pet zou houden. Catch and kill wordt het hier genoemd. In de doofpot stoppen. Hij was vandaag maar heel, of gisteren heel eventjes maar aan het woord. Maar het is de bedoeling dat hij dit systeem dus verder gaat uitleggen, met mogelijk ook meer over Trumps rol daarin, wat natuurlijk wel heel interessant zou kunnen zijn.
Zeker. Vandaag gaan we horen of Trump zijn gag order heeft overtreden. Met andere woorden, of de rechter hem op de vingers tikt om die uitbarstingen die hij steeds doet. Hè. Hij heeft iedereen beschimpt en het is allemaal een grote heksenjacht.
Ja, precies. Dat is waar de zittingsdag mee begint. Dat de rechter al aangekondigd. We krijgen eerst een hoorzitting waarin dat wordt besproken. Hij mag officieel al maar heel beperkt iets zeggen over die zaak. Maar ondertussen zegt de aanklager, heeft al een tiental keren heeft hij die regels overtreden. Dus rechter, doe daar wat aan. De rechter moet dat dan eerst eens eventjes beoordelen. Dan zou Trump een waarschuwing kunnen krijgen. Dan komt hij er zo mee af. Het zou ook een boete kunnen worden. Wat op hem waarschijnlijk niet zoveel indruk maakt. Maar de rechter zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, als jij zo doorgaat, dan ga ik niet meer vertellen welke getuigen aan de beurt zijn. En dat zou natuurlijk echt een heel nadelig iets zijn voor Trumps team. Dan weten ze niet meer hoe ze zich voor moeten bereiden. Dus dat zijn een beetje de dingen die op het spel staan. En dat wordt met grote aandacht gevolgd natuurlijk. Want in alle zaken tot nu toe zegt Trump natuurlijk constant van alles. En hier heeft hij ook bijvoorbeeld de dochter van de rechter. Daar is hij dan over aan het tweeten. Dat soort zaken.
Ja, dankjewel. Jan Posma, onze man in Washington D.C.
Naar Den Haag dan. Wat staat er nog meer op het programma in Politiek Den Haag? Je hoort het van onze collega Politiek verslaggever Mats Akkerman.
Naast de formatiegesprekken wordt er ook gewoon weer gedebatteerd in de Tweede Kamer. En het is alweer de laatste week voor het meireces. Zoals elke dinsdag worden er petities aangeboden en is er het vragenuur en de stemmingen. En er is een belangrijk debat met de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Die commissie concludeerde in februari in een rapport Blind voor Mens en Recht hoe de toeslagenaffaire kon ontstaan. En ze deden een behoorlijke lijst van 19 stevige aanbevelingen om dat in de toekomst te voorkomen. Vandaag en donderdag gaat de Tweede Kamer met de commissie in debat over hun aanbevelingen. En op een later moment volgt dan nog een debat met het demissionaire kabinet. De vraag is of dat nog met Rutte 4 gaat zijn of met de opvolgers daarvan. Maar dat ligt natuurlijk weer aan, je raadt het al, de formatie.
Ja, en ook dat gaan we dus vandaag zien hoe dat gaat verlopen. Twee spannende onderwerpen op het programma in de formatie. Daar houden we je de hele dag van op de hoogte hier op BNR.
En dan gaan we kijken wat er in de kranten staat in het FD. ING krijgt in het financieel topjaar vooral vragen over duurzaamheid. Het FD schrijft over de aandeelhoudersvergadering van gisteren, waar het niet ging over de netto-winst van 7,3 miljard euro. Nee, ook niet over het inkoop van eigen aandelen en niet over het verhogen van het dividend, maar over de klimaatzaak die Milieudefensie tegen de bank wil aanspannen.
Ook in de krant. Miljoenenstrop rijke Nederlanders in Duits project van veroordeelde vastgoedman. Zometeen in de ochtendspits meer hierover. De zaak draait om een Nederlandse projectontwikkelaar die eerder in Luxemburg is veroordeeld vanwege fraude.
Ja, en dan in de Financiële Telegraaf toch meerderheid in zicht voor de huurwet. Nu de PVV de wet lijkt te gaan steunen, zou het kunnen zijn dat de missionair minister Hugo de Jonge ruim baan krijgt om verder te gaan met zijn wet betaalbare huur.
In de Telegraaf, elektrificatie van de auto is niet te betalen. De EU moet heel snel maatregelen nemen om in eigen huis veel meer en veel goedkopere batterijen te produceren. Anders gaan consumenten massaal in een Chinese stekkerauto stappen als in 2035 de ban op verkoop van brandstofauto's ingaat. Verduurzaming van het wagenpark dreigt nu volledig vast te lopen, zegt althans de Europese Rekenkamer.
Ja, en dan in het AD, drukste brug in gevaar. Wat is de drukste brug van Nederland? In het wegennet de Van Brienoordbrug bij Rotterdam. En dan dreigen gigantische files als dat ding niet heel snel wordt gerenoveerd. Die brug die schijnt echt waardeloos te zijn qua constructie inmiddels. En er wordt al gedacht aan verlaging van de snelheid, zo schrijft het AD. Hartelijk dank.
Tot slot in NRC. RIVM mogelijk te kritisch over PFAS. Het RIVM telt de gezondheidseffecten van verschillende soorten PFAS bij elkaar op. Maar die som, ja, die kan je niet altijd zo maken, zegt onder andere een emeritus hoogleraar toxicologie in NRC vandaag.
Ja, niet sustainable, maar mooie krokodillenleider.
Om te zien is het
ja,
wel
is een hele mooie wagen van krokodillenleider.
Maar het liefst wel gewoon op een levende krokodil, als het even kan. Ja. Ja. Ga even naar Miami, want een beroemde modeontwerper die vele bekende mensen tot haar cliëntele kon rekenen, moet 18 maanden de bak in, omdat zij smokkelaars inzette om tassen van haar moederland, Colombia, naar Amerika te vliegen. En het gaat dan uiteraard niet om zomaar tassen, boodschappentassen of zo. Nee, het gaat om tassen van, je zei het al, krokodillenleer en pythonleer. Betreft hier inmiddels 71-jarige mevrouw Nancy Gonzalez. Die had onder andere Britney Spears en Victoria Beckham en ook de cast van Sex and the City tot haar klantenbestand. En zij is nu veroordeeld voor onder andere een jarenlange samenzwering. Wat deed ze? Ze recruteerde couriers. Die moesten die tasjes dan meenemen op commerciële vluchten. Moesten zeggen dat het geschenken waren. Zodat mevrouw Gonzalez die tasjes kon tonen in allerlei chique showrooms en bij fancy evenementen in New York. En dat is allemaal in strijd met wildlife-wetgeving, meldt The Guardian. De advocaten van mevrouw Gonzalez zeiden, ach, heb toch medelijden, want dit is een gescheiden single mother. Ze is haar carrière begonnen in Colombia, straatarm op een naaimachine. En kijk nou hoe goed dat is gegaan. Vanuit een derde wereldland heeft ze een fantastisch luxe modemerk opgezet. En bovendien, slechts met 1% van de importen in Amerika, daar was iets niet helemaal goed mee. Nou, de aanklager was niet helemaal onder de indruk. En zei, nou, deze mevrouw is een soort kingpin uit de drugscriminaliteit. Maar dan dus voor, in dit geval, de illegale import van tasjes. Gonzalez heeft al flink geboet voor haar daden. Want het bedrijf waar ooit 300 vrouwen werkt is failliet. Ze heeft sorry gezegd en hoopt dat ze haar 103 jaar oude moeder nog een keer mag omhelzen. Want ze moet dus 18 maanden de bak in. Nou, hopen dat ze daarna nog leeft. Aanklagers hadden een zwaardere straf geëist van 30 tot 37 maanden cel. Maar de rechter zei, nou, mevrouw Gonzalez, u hebt al 14 maanden in een Colombiaanse gevangenis gezeten onder niet al te fijne omstandigheden. In afwachting van haar uitlevering. Ze is in Colombia aangehouden dus. Dus nou, die trekken we dan af en dan houden we 18 maanden over. Vanaf begin juni moet ze brommen. 18 maanden. Ja. Zonder kastje.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.